haar heb kunnen wensen, alsnog nu die zegen toewensen. De Heere zegene u, overvloedig, broeders en zusters. Broeders en zusters, er is een bekendmaking, namelijk dat er binnenkort, de datum is niet vastgesteld, een doopdienst zal zijn, want er zijn dopelingen, er zijn kandidaat dopelingen. Geeft u zich zo spoedig mogelijk officieel op als u ook gedoopt wil worden, dan heb ik nog een mededeling voor de aanstaande bidstond. Ik heb zo op mijn hart gekregen dat wij aanstaande vrijdag zullen bidden voor alle noden in de gemeente. Er zijn zoveel zieken. Laten we daar een voorspraak bidstond voor maken. En ik vraag u of u deze week u wil voorbereiden daartoe. Als u een voorbeden hebt, stuur dan alstublieft die voorbeden naar de secretaris van de gemeente, broeder Nol. Dan kan hij dat verzamelen en straks vrijdag uitdelen. Broeders en zusters, blijf u niet thuis als u een voorbeden hebt in ieder geval. Dat u niet gemakkelijk lekker thuis blijft zitten en de anderen laat strijden in het gebed voor uw verlangens, broeders en zusters. Komt u al een vrijdag. En mijn laatste mededeling is, straks gaan we voor de familie van Sloten gaan we bidden. Ik heb hen al gefeliciteerd, maar ik wil u ook feliciteren namens alle ouderlingen en diakenen. Van harte gefeliciteerd. Na het heilig avondmaal zullen wij voor u bidden. Dan vraag ik of de twee stoelen naar voren gebracht kunnen worden. Ik vraag of de ouderlingen en de diakenen en diaconessen dan mee willen bidden. Ook onze zuster Fanny, wilt u ook straks meehelpen bidden, zodat er een geweldige zegen op broeder en zuster van Sloten zal vallen. Dat zijn de mededelingen, broeders en zusters. Ja, eigenlijk nog één kleine mededeling. Er komen wel eens mensen bij mij die zeggen, je bent veel te lang van stof. Ik denk niet dat ik de enige ben, maar voor vandaag mag u mij excuseren. Want dit is de eerste zondag van het jaar. Wordt er altijd een bijzondere boodschap gebracht. En de tweede reden is dat in de voordienst de getuigenissen en de liederen en het lied van het zangkoor eigenlijk bevestigen de boodschap. Dus we zullen Gods Heilige Geest laten werken, broeders en zusters. En dan zien we wel waar we uitkomen. Akkoord? Broeders en zusters, zijn wij gereed als Jezus misschien dit jaar terugkomt? Zijn wij gereed als Jezus in 2018 terugkomt? Broeders en zusters, Jezus heeft veel tekenen in zijn woord genoemd, zodat zijn discipelen weten dat de eindtijd nadert en dat hij spoedig terugkomt, zodat zij zich kunnen voorbereiden op zijn komst. En broeders en zusters, hij heeft die tekenen niet genoemd aan de scharen, aan de menigte. Nee, hij heeft die tekenen genoemd aan zijn discipelen. En daar zie je de liefde van de bruidegom die ons waarschuwt, broeders en zusters. Hij wil ons waarschuwen, omdat hij zoveel van u houdt. Broeders en zusters, als uw kinderen klein zijn en ze gaan naar school, wat zeg je dan? Pas op. Wees voorzichtig in het verkeer. Als er een rood verkeerslicht is, stoppen. Niet doorrijden. En als een geliefde van je, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, weggaat, er is maar één trein per dag, dan zeg je, zorg ervoor dat je die trein niet mist. Zorg dat je op tijd bent. Het is de liefde van de bruidegom die ons waarschuwt. Let op de tekenen. En broeders en zusters, het belangrijkste teken van de eindtijd dat Jezus noemde is het teken van de vijgenboom. En de vijgenboom is Israël. Lees dat thuis, broeders en zusters. Ik heb die teksten genoemd. 4 dia's. Als u niet zo snel kunt schrijven, kunt u aan broeder Gerry Nol vragen of u alstublieft een exemplaar van die dia's mag ontvangen. Dus kunt u in alle rust kunt u luisteren. Broeders en zusters, Jezus zei in Matteüs 24, leer van de vijgenboom. Deze gelijkenis, als de takken van de vijgenboom teder worden en als de bladeren beginnen uit te spruiten, dan weet je dat de zomer nabij is. En alzo, gijlieden, als gij al deze dingen zult zien, de dingen die Jezus net had genoemd, zo weet je dat het nabij is, dat de tijd nabij is, voor de deur is. Broeders en zusters, als de bladeren van de vijgenboom, en die vijgenboom is Israël, uitspruiten, als Israël wordt hersteld, dan weet je dat de tijd van de wederkomst van Jezus voor de deur staat. Vlak voor de deur staat. En dat proces van teder worden en uitspruiten van de bladeren van Israël is op dit moment in volle gang. En hier is de eerste dia, broeders en zusters. Israël is een nieuwe staat geworden. Bijna 2000 jaar verstrooid over de aarde. Maar Israël heeft een staat nu. Er is strijd om de Westbank, de westelijke Jordaan-oever. Eveneens voorspeld in Gods woord. Jeruzalem wordt betwist. Niet alleen door de Palestijnen, maar door alle volkeren. Een Joods Jeruzalem onder het bestuur van Israël is een steen des aanstoots voor alle volkeren. Denkt u maar aan de recente verplaatsing van de ambassade van de Verenigde Staten naar Jeruzalem. Denkt u maar aan de ontkenning per resolutie notabene door de Verenigde Naties dat er ooit een tempel in Jeruzalem op het tempelplein heeft gestaan. Hoe bestaat je? Maar de Verenigde Naties heeft een resolutie uitgebracht dat die tempel nooit heeft bestaan. Broeders en zusters, denk aan de terugkeer van de Joden naar Israël op dit moment. Van alle landen keren ze terug. Het is voorspeld in Gods woord. Denkt u aan alle oorlogen die Israël moet voeren voor haar bestaan. 70 jaar geleden is Israël gesticht. Ze hebben inmiddels al 4 oorlogen gevoerd, broeders en zusters. 4 oorlogen. De Onafhankelijkheidsoorlog, de Sinaï-oorlog, de Zesdaagse oorlog en de Libanon-oorlog. Broeders en zusters, in de Bijbel staat dat er een heilige oorlog tegen Israël gevoerd zal worden. Herkent u dat? Van de televisie? Herkent u dat? In Psalm 83 staat geschreven dat er aanslagen zullen worden gepleegd. In Zacharië 12 lees je dat er een lokale oorlog van alle buurlanden zal plaatsvinden. Die moet nog plaatsvinden, want uit de context blijkt dat het nog moet gebeuren. Opgevolgd door een grote internationale oorlog van alle landen van de hele wereld tegen Jeruzalem en Israël. Er staat in Ezechiël 38 geprofeteerd dat Gog uit Magog, en de Bijbelonderzoekers zeggen dat dat Rusland is, die zal een oorlog voeren tegen Israël. In de Bijbel staat dat in Israël de slag bij Armageddon zal plaatsvinden. In de Bijbel staat dat er een koning uit het noorden en een koning uit het zuiden in Israël zullen strijd voeren, broeders en zusters. Ze denken aan Rusland en Turkije wederom en Egypte. Broeders en zusters, God is bezig Israël te herstellen. De bladeren van de vijgenboom, die botten uit. En met name die terugkeer van de Joden naar Israël is een teken, broeders en zusters. Maar vervolgens zal Israël in grote benauwdheid komen. Want Israël wordt veracht. Of dat terecht is of niet, daar wil ik helemaal niks over zeggen. Maar ze zijn Gods volk. Gods oogappel, broeders en zusters. Gods oogappel. Alle landen bemoeien zich met Israël. Omdat Satan weet dat zijn tijd spoedig voorbij is. Satan weet dat spoedig het koninkrijk van de Heere Jezus zal aanbreken, broeders en zusters. Dus hij doet alles om dat te verhinderen, broeders en zusters. Hij doet alles om dat te verhinderen. Het tweede belangrijkste teken wat Jezus heeft genoemd in Matteüs 24 is de prediking van het evangelie over de gehele wereld en ook in Israël. Wie volharden zal tot het einde, zegt Jezus, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden over de hele wereld tot een getuigenis van alle volken. En dan zegt Jezus, en dan zal het einde komen. Broeders en zusters, ook dit is vrijwel voltooid. Vrijwel voltooid. Vrijwel ieder volk heeft nu gehoord over de Heere Jezus. En toch is God vol genade. Want hij zegt in zijn woord dat er nog een grote opwekking zal komen. Zodat niets van de oogst verloren zal gaan. Hij verzamelt nog steeds, broeders en zusters, ieder wiens hart open is voor het evangelie. En ook in Israël wordt het evangelie verkondigd. Broeders en zusters, er komen Joodse mensen tot bekering, met name in de Verenigde Staten en in de voormalige Sovjet-Unie. Bij duizenden komen ze tot bekering. En zelfs ook in Israël, broeders en zusters. En Jezus zei dat de Joden eerst zijn naam zullen belijden voordat hij komt, broeders en zusters. Hij zegt, voorwaar, Jeruzalem, Jeruzalem, gij zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Broeders en zusters, al die profetieën die komen tot vervulling in deze tijd, broeders en zusters. Het is niet meer 11:55, het is 11:55, broeders en zusters. En broeders en zusters, ik heb ook een dia gemaakt over verdere tekens van de wederkomst van Jezus. Broeders en zusters, wat speelt zich nu af in de wereld? Wat speelt zich in de toekomst af in de wereld? Broeders en zusters, mensen zullen goddeloos zijn. Vleeselijk leven. Herkent u dat? Het zal zijn zoals in de tijd van Noach. In die tijd van Noach trok men zich niets van God aan. Helemaal niets. De mensen aten, ze dronken, ze huwden, ze planten, ze bouwden. En ze bemerkten niet dat het oordeel al gekomen was. Broeders en zusters. Net als in de tijd van Noach zijn de mensen hetzelfde nu. Alles draait om het lichamelijke genot, om het materiële. Net als in de tijd van Noach is de wereld vol geweld. Vol geweld, vol boosheid, vol agressie, vol van oorlogen. Broeders en zusters, Jezus zei, in de eindtijd zal de ongerechtigheid zich vermenigvuldigen. En hij zegt, de liefde van velen zal verkillen. De liefde van velen zal verkillen. En als je dan Openbaring leest, dan lees je in het tweede zegeloordeel dat in de eindtijd de vrede van de aarde zal worden weggenomen. De vrede zal worden weggenomen. Het ene volk zal tegen het andere volk oorlog voeren. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Broeders en zusters. En de mensen worden steeds goddelozer. En is het dan te verwonderen dat ook de overheden steeds goddelozer worden? Als mensen steeds goddelozer worden, de regeringen worden ook steeds goddelozer. Dat is een wetmatigheid, broeders en zusters. En uiteindelijk zullen die goddeloze regeringen uitgroeien tot het wereldrijk, de regering van het wereldrijk van de antichrist, Broeders en zusters, het eindtijd Babylon. Het eindtijd Babylon. Het wordt ook door theologen het herstelde Romeinse Rijk genoemd. Broeders en zusters, er zal grote belangstelling zijn voor drugs, occultisme en het paranormale. Ik wil met u een tekst lezen. Dat wil ik wel even hier doen. Openbaring 9, vers 21. Omdat het zo'n helder beeld geeft. Openbaring 9, vers 21. Daar staat, ook bekeerden zij zich niet van hun moorden. Gisteren stond er een overzicht van het aantal moorden in de grote Amerikaanse steden. Je wordt er koud van. Onvoorstelbaar. Zoveel moorden per 100.000 inwoners. Ze bekeerden zich niet van hun tovenarij. In het Grieks staat daar farmakei. En dat is het woord waarvan farmacie is afgeleid. Verdovende middelen. Broeders en zusters. Hun ontucht. Je hoeft je tegenwoordig op de televisie nergens meer over te verbazen. De meest schore dingen zijn doodnormaal geworden op de televisie. En we worden ermee vergiftigd. We vinden het zelf ook normaal op een gegeven ogenblik. Ze bekeerden zich niet van het plegen van diefstal. Bedrog, fraude. Het is ook normaal als bestuurders van grote ondernemingen, bankdirecteuren, regeringsleiders zich te buiten gaan aan fraude en oplichting en noem maar op. We vinden het allemaal normaal. Maar het is tijd dat we dat herkennen en ons realiseren wat er allemaal staat te gebeuren. Toenemend zullen er rampen voorkomen, broeders en zusters, aardbevingen, hongersnoden, tsunamis, pestilentiën, ongeneesbare ziektes, overstromingen, branden, verontreiniging van zeeën en wateren. Het staat allemaal geprofiteerd in Gods woord. Luchtverontreinigingen, klimaatsveranderingen, opwarming van de aarde, noem maar op, plagen. Alles voorboden van de zegel, de bazuin en de violen, dat zijn schalen, schalenoordelen. De oordelen van God staan voor de deur. Er zullen vele christenen, vele valse profeten zijn die mensen verleiden. En in Matthäus 10, vers 23 verbond Jezus de evangelieprediking met tijden van verdrukking. Een van de zegeloordelen is dat de christenen en de joden zullen worden gedood omwille van Gods woord en omwille van hun getuigenis, broeders en zusters. Omdat de wereld de boodschap van reinheid, van liefde niet meer kan verdragen. En al die verdrukkingen, broeders en zusters, zullen uitmonden in een periode van 7 jaar... zware verdrukkingen, waarvan de laatste 3,5 jaar genoemd wordt de grote verdrukking. De grote verdrukking, broeders en zusters. Vreselijke dingen zullen er gaan gebeuren. Maar broeders en zusters, de mensen zullen zich niet bekeren. We zijn toch in Openbaring. Laten we even Openbaring 16 lezen. Openbaring 16, vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. Er stond vorige week in de krant dat men verwacht dat de mensen bij miljoenen, mensen die thans zeg maar in de Sahara-gebieden wonen, in het noorden van Afrika, met miljoenen naar Europa gaan emigreren omdat het klimaat onverdraaglijk warm wordt. Ondanks alle maatregelen die genomen worden, is dat nu al onhoudbaar geworden. Broeders en zusters. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet. om hem eer te geven. De mensen zullen zich niet bekeren. Vers 15, daar zegt hij, zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zie. Er is een weg om te ontkomen. Zalig is hij die waakzaam is en op zijn klederen let. Zalig is hij. Broeders en zusters, er is een weg om te ontkomen aan al die oordelen. Leest u met mij 1 Thessalonicenzen 4. Vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapend zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, dat zijn de doden, beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, de levenden die overgebleven zijn, wij die leven en in Christus zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. In hetzelfde verband wil ik lezen 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik zeg u, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In sommige vertalingen staat een oogwenk. En een oogwenk is een fractie van een seconde. Blinkt u maar eventjes met uw oogleden. Dat is een fractie van een seconde. In een fractie van een seconde. Bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij, die in Christus zijn, wij zullen veranderd worden. Doden die in Christus zijn, als Jezus komt, zullen zij worden opgewekt als eerste. En hem tegemoet gaan in de lucht. En wij, die nog leven in Christus, dat is de voorwaarde. Wij zullen hun vergezellen. En broeders en zusters, dit is het moment dat Jezus komt om zijn gemeente, om zijn bruid op te halen. En haar naar het nieuwe Jeruzalem, naar het huis van de Vader, van zijn Vader te brengen. Broeders en zusters, in een oogwenk. En broeders en zusters, dit wordt algemeen door de theologen de opname van de gemeente genoemd. In onze kringen zegt men, het is de wegname van de gemeente, omdat Openbaring 12 op een andere manier wordt uitgelegd. Maar waar het mij om gaat is, dat Satan zal alles op alles zetten om degenen die in Christus zijn, te doen afvallen van Jezus. Want de voorwaarde om opgenomen te worden, om weggevoerd te worden, is dat je in Christus bent. Zij die in Christus zijn, zullen worden opgewekt. Broeders en zusters. En Satan zal proberen ons te laten vallen. Afvallen van Jezus. Met name via onze gedachten. Want onze gedachten is het instrument waarmee wij beïnvloed worden. kunnen worden als wij niet waakzaam zijn, broeders en zusters. Bijvoorbeeld gedachten dat wij nog steeds onwaardig zouden zijn, terwijl Christus onze zonde heeft gedragen, onze schuld heeft ondergaan, onze straf heeft gedragen. Zijn er nog steeds kinderen Gods die denken dat ze onwaardig zijn? Nee, wij zijn waardig gemaakt. Wij waren onwaardig, maar Christus heeft ons waardig gemaakt en onze schuld op zich genomen en de straf gedragen. Broeders en zusters, hou u vast aan het kruis van Jezus, want daar heeft hij u gerechtvaardigd. Houd u vast aan dat kruis, zoals de doodslager die in oudtestamentische tijden onbedoeld iemand had doodgeslagen. En die werd achtervolgd door de bloedwreker. En die bloedwreker mocht hem doden. Maar die doodslager mocht vluchten naar het brandofferaltaar. En daar zich vasthouden aan de horens van het brandofferaltaar. En daar was hij veilig. En mocht niemand hem benadelen. Mocht niemand hem kwaad doen, broeders en zusters. Wij waren schuldig. Maar we zijn gevlucht naar het kruis van Jezus. En niemand mag ons daar kwaad doen. Daar zijn wij veilig, broeders en zusters. En Paulus heeft gezegd: zet als bescherming op je hoofd die helm der zaligheid. Die helm der zaligheid. In Efeze 6 kunt u dat lezen. Dat is een onderdeel van de wapenrusting. Bedenk dat Jezus u heeft gered, want dat beschermt tegen verkeerde gedachten. En breng verkeerde gedachten in geloof onder de gehoorzaamheid van Jezus. 2 Korinthe 10. Op die manier, broeders en zusters, voedt u uw geest met hoop. Want in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 staat dat de helm is de hoop der zaligheid. Broeders en zusters, hoop beschermt onze gedachten. Want in Hebreeën staat dat hoop binnengaat tot in het allerheiligdom, waar Jezus is als onze hoge priester. Dat wil ik lezen met u. Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 18. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Wat zijn die twee dingen? De verse daarvoor lees je dat God een eed heeft afgelegd. Dat is het eerste onveranderlijke ding. Het tweede is Gods woord dat vaststaat. Gods woord staat vast en God heeft gezworen. Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Dat wij een sterke troost ontvangen zouden. Wij die bij hem de toevlucht hebben genomen. Bent u gevlucht naar het kruis van Jezus? Om de hoop die voor ons ligt vast te houden. We hebben de hoop dat wij straks daar bij hem zullen zijn in het nieuwe Jeruzalem. Hou het vast. En deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Een anker, broeders en zusters, houdt een schip wat op de woelige baren heen en weer gaat, houdt vast. Houdt het vast, zodat het niet verplaatst wordt. Voor de ziel wat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom. Dat is het allerheiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk Jezus. Die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. En als ik dan met u mag lezen in Johannes 3. Dan staat het iets duidelijker geschreven. Vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Bent u een kind van God? Amen. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Hiermee wordt bedoeld, wij weten niet hoe het straks daar zal zijn. Dat verheerlijkte lichaam, die heerlijkheid in de hemel. Wij weten dat niet, broeders en zusters. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En vers 3, die deze hoop op hem heeft. die reinigt zich zoals hij rein is. Broeders en zusters, als u hoopt op zijn wederkomst, dat u straks daar bij hem zult zijn, daar gaat een heiligende werking van uit. Dan heb je geen zin meer om in de zonde rond te dolen, broeders en zusters. God is goed. Broeders en zusters, zoals ik net zei, die opname, die wegname, is voor hen die in Christus zijn. Geloof in Jezus. Neem Jezus aan en volg Jezus. Vlucht dagelijks naar het kruis, broeders en zusters. En bedenk elke dag wat Jezus voor jou heeft gedaan. En hoop dat hij spoedig terug zal komen. En broeders en zusters, in Matteüs 25 heeft Jezus ter verduidelijking een gelijkenis gegeven. En daar wil ik naartoe. En die gelijkenis, broeders en zusters, staat in de context van waakzaamheid. In de eindtijd. Want in Matteüs 24 noemt hij al die tekens van de eindtijd. Als wij eventjes Matteüs 24 vers 42 lezen. Daar zegt Jezus, wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Dat is de context van de gelijkenis in Matteüs 25. Ik wil dat lezen. Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn. Gelijk aan 10 meisjes die maagden, staat in de Oude Statenvertaling, die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs. 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruiken. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En met middernacht klonk er een roep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op, maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Want anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam. Want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Broeders en zusters, zowel die rijke als die wijze als dwaze maagden waren oorspronkelijk in Christus. In Jezus. Want ze waren allen gereinigd door zijn bloed. Ze waren rein. Het waren maagden. Al hun schuld was weggenomen. Allen waren zij eens wijs geweest. Althans, dat leek zo. Want in het begin hadden ze allemaal olie waarmee hun lampen brandden. Ze brandden het licht voor Jezus. Maar omdat het zo lang duurde voordat de bruidegom kwam, vielen ze allen in slaap. We lezen dat het nacht was. Met andere woorden, er was sprake van voortdurend moeilijke, zware omstandigheden. En geestelijk slapen, broeders en zusters. Ze vielen in slaap. Geestelijk slapen leidt tot een leven in het vlees. Waardoor de relatie met Jezus vervaagt, verflauwt. Broeders en zusters. Als je te buiten gaat aan dezelfde pleziertjes als de wereld. Als je meedoet met de wereld, broeders en zusters. Als je jezelf hetzelfde kleedt. Als er geen enkel verschil is meer met de wereldlingen. Wat denkt u? Bent u nog een getuigenis voor Jezus? Dat u het licht nog van Jezus verspreidt? Waarschijnlijk niet, hè? Omdat wat uit je mond komt niet meer correspondeert met je uiterlijke levenswandel. En als dit zich steeds verder gaat voordoen, dan zal het lam, dan zal het licht voor Jezus uiteindelijk doven. De gemeenschap met Gods woord, die zal vervagen. Het gebedsleven zal tanen. Broeders en zusters, ik heb wel eens met mensen gesproken die uiterlijk blij zijn dat ze een kind van God zijn. Maar die vrijwel nooit Gods woord lezen. Ik heb geen tijd om de Bijbel te lezen. Maar prijs de Heer, Jezus is goed. Prijs de Heer, Jezus is goed. Als er Bijbelstudies in de gemeente zijn of bidstonden, dan zie je meestal een heel klein plukje, broeders en zusters. Zou de waarschuwing niet zijn als de roep komt, dat dan uw lamp of mijn lamp nog blijft branden, broeders en zusters, als de tijd zo zwaar wordt dat wij nog steeds het licht voor Jezus verspreiden. Broeders en zusters, er staat, ik heb dat opgeschreven, lees dat thuis voor uzelf. 2 Petrus 1 vers 2, lees dat maar zelf. De genade en de vrede wordt in ons vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus. Als wij geen belangstelling hebben voor het dagelijkse manna wat wij mogen ontvangen, voor het dagelijkse woord van God, broeders en zusters, zullen wij God niet leren kennen als onze vader, onze papa, onze Abba. Zullen wij Jezus, ja, hij heeft mij gered, maar gaat u hem ook kennen als uw vriend? Gaat u hem leren kennen als uw bruidegom? Broeders en zusters, daarvoor hebt u elke dag de gemeenschap met zijn woord nodig. Daarvoor hebt u een dagelijks gebedsleven nodig. Broeders en zusters, de roep kwam. De bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. En 5 wijze maagden waren nog net op tijd om hun lampen met reserveolie te vullen. Toen alles nog koek en ei was, waren zij zo wijs, ik neem reserveolie mee. En dat is dat dagelijkse leven met Christus, in het woord en in het gebed. Dan verzamelt u reserveolie. Ze waren nog net op tijd om hun lamp te vullen met olie. En ze waren in staat om hun relatie en hun gebedsleven met Jezus nieuw leven in te blazen. Hun lampen begonnen weer te schijnen voor Jezus. Maar 5 dwaze maagden hadden geen reserveolie en hun lampen doofden, broeders en zusters. Hun lampen doofden. En broeders en zusters, de Joodse discipelen van Jezus wisten precies waarover hij sprak. Die wisten precies. Want in oud-testamentische tijden, als een man een vrouw wilde, dan werd zij gewoon geschaakt. Dan had hij gemeenschap met haar en dan werd zij zijn vrouw. Maar die man komt zomaar weer van zijn vrouw af. Dan zette hij haar aan de dijk. Maar toen God zich met Israël ging bemoeien, broeders en zusters, gaf hij instructies voor het huwelijk. Niet om te pesten, broeders en zusters, maar om permanentie, om bescherming, om moraliteit te geven, broeders en zusters. En God wilde dat de man zijn vrouw publiekelijk verwierf ten aanzien van getuigen, broeders en zusters. Ten aanzien van getuigen, tot voordeel van de betrokkenen, tot voordeel van de samenleving. Want het is verschrikkelijk als een vrouw aan de dijk wordt gezet, als kinderen worden verlaten. God heeft regels gegeven en hij verlangt van ons dat wij ons daaraan houden. Begrijpt u dat? Hij verlangt dat wij ons aan zijn regels houden. Niet om ons te plagen, om ons te beschermen. broeders en zusters. God heeft onschendbaarheid aan een huwelijksrelatie gegeven. En broeders en zusters, toen God zich met Israël bemoeide, stelde hij het huwelijkscontract in. De man, de Joodse man, kon zijn vrouw verwerven middels een huwelijkscontract. En dat contract was een verbond. God zag het huwelijksverbond als een bloedverbond. En bij een bloedverbond bezegelen beide partijen hun relatie door het slachten en het offeren van een offerdier. En zo zag God het huwelijk van twee mensen die hun levens aan elkaar toewijden als een bloedverbond. En broeders en zusters, vaak was het zo dat de vader de bruid uitkoos en bepaalde hij de contractvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld in het geval in de Bijbel van Simson. De vader bepaalde hoe het moest lopen. Soms mocht de jongeman zelf zijn bruid kiezen, zoals in het geval van Jacob. En soms stelde de vader een middelaar aan om een vrouw te zoeken. Dat deed Abraham voor Isaac. Broeders en zusters. En de vader bepaalde die voorwaarden, maar besprak ze met de jongeman. Want beide moesten ze het daarover eens zijn. En dan ging die jongeman met wijn, met een zak wijn en een schriftelijk contract, dat was dan de huwelijksakte, ging hij naar de vader of de oudste broer van het meisje van zijn keuze, broeders en zusters. En hij deed zijn voorstel. En het belangrijkste onderdeel was de bruidschat. Dat was de prijs die de jongeman bereid was te betalen aan de vader van de bruid. In ruil voor zijn dochter. En als die vader akkoord ging met de voorwaarden van het contract en akkoord was met de hoogte van de bruidschat, dan schonk die jongeman een beker wijn in voor zijn geliefde. En dan wachtte hij af of zij die beker zou drinken. En broeders en zusters, dit was zijn vraag: wil je met mij trouwen? En als zij, broeders en zusters, die beker dronk, dan accepteerde zij zijn aanzoek. En broeders en zusters, die beker wijn vertegenwoordigde ook dat bloedverbond. Dat bloedverbond. Het drinken van die wijn is de verbintenis. Het aangaan van de verbintenis van een bloedverbond, broeders en zusters. En dit is de reden dat het Joodse volk bij het Pascha bijvoorbeeld 4 bekers wijn drinkt. Waarmee ze zeggen willen tegen God: wij accepteren uw aanbod om uw bruid te zijn, broeders en zusters. En als wij straks het heilig avondmaal mogen drinken, bedenk dan dat je eigenlijk zegt tegen Jezus: ik accepteer uw aanbod om tot uw bruid te mogen behoren. Is dat niet wondervol? Broeders en zusters, vanaf dat moment was dat jonge paar ondertrouwd, wettelijk getrouwd. En zo is het in Nederland ook. Maar ze waren nog niet gereed om als man en vrouw te leven. Pas na het huwelijksfeest werd seksuele gemeenschap toegestaan. Pas na het huwelijksfeest. En die jonge man, die bracht vervolgens cadeaus voor zijn geliefde bruid. Als een teken van zijn liefde en als een constante herinnering voor het meisje dat zij zijn bijzondere, zijn speciale schat was. Want hij had haar gekocht met een prijs. Hij had haar gekocht met een prijs. En vanaf dat moment was dat meisje toegewijd aan die jongen en afgezonderd voor die jongen. Want als de jongen weer wegging, dan nam zij speciale reinigingsbaden. Gedurende bepaalde perioden nam zij reinigingsbaden. Dat waren ceremoniële reinigingen. En Paulus spreekt hierover in Efeze 5, vers 26. Dat wij gereinigd worden door het bad des waters van het woord. Het is Gods woord wat ons reinigt. Het spreekt ook van de waterdoop. We maken ons gereed voor onze hemelbruidegom. En die cadeaus die de jonge man gaf aan zijn bruid, daaraan zie je al die zegeningen die Jezus heeft achtergelaten voor ons, zijn bruid. Hij heeft ons vrede gegeven, blijdschap gegeven, rust gegeven, broeders en zusters, rechtvaardigheid gegeven, gezondheid gegeven, noem maar op. Hij heeft ons zoveel zegeningen gegeven, broeders en zusters. En die jongen, die ging terug naar huis. En hij verzekerde aan zijn bruid dat hij wegging om voor haar een woning toe te bereiden. Een plaats toe te bereiden. En zodra hij klaar was, zou hij terugkomen om haar op te halen. Johannes 14. En ik vraag u of u deze woorden van Jezus wil lezen als onze hemelbruidegom. Laat uw hart niet in beroering raken, verontrust raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed heb gemaakt, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ziet u hier die jonge man die zegt, schat, ik kom terug. En als ik terugkom, dan is de woning voor jou is klaar, is gereed. En broeders en zusters, als hij thuis kwam, begon hij te werken aan die bruidskamer, aan die bijzondere woning. En hij werkte, die jonge man die werkte zo snel en zo hard hij kon. Maar het was niet aan hem om te bepalen wanneer het gereed was. Dat was de Vader. Dat was de Vader die het bepaalde. Alles moest tot in de puntjes geregeld zijn voordat hij zijn zoon toestemming gaf om de bruid te halen. En waarom was dat? Hij wilde niet dat zijn zoon die bruid uit enthousiasme te snel zou ophalen. A, zou de bruidskamer dan wel gereed zijn? B, zou zij al haar ceremoniële reinigingen hebben voltooid? Dus de vader hield alles nauwlettend in de gaten. En hij wist niet wanneer de vader toestemming zou geven. En de bruid, die reinigde zich, maakte zich mooi voor hem. Broeders en zusters, als zij haar huis verliet, bedekte vanaf die tijd altijd een sluier haar gezicht, broeders en zusters. En hiermee wisten alle andere jonge mannen dat zij bezet was. Dat zij gekocht was met een prijs. Dat zij zich afzonderde, dat zij zich gereed maakte, apart zette voor een jongeman die haar had gekocht, broeders en zusters. En als de vader dan eindelijk vond dat de woning gereed was, mocht hij zijn bruid halen. En dan haastte hij zich op weg naar het huis van de bruid. En soms kwam hij stiekem in de nacht. En dan stal hij haar en bracht haar naar de bruidskamer. Ze moest dus altijd gereed zijn, want ze wist nooit wanneer hij zou komen. Ze moest altijd een olielamp gereed hebben staan, broeders en zusters. De sluier moest gereed liggen. En ook de bruidsmeisjes moesten gereed zijn met brandende lampen, broeders en zusters. En alle andere noodzakelijkheden moesten gereed zijn, broeders en zusters. Maar soms kwam de bruidegom niet stiekem, maar voor alles zichtbaar. Voor alles zichtbaar. En als de jongeman dan op weg was naar het huis van het meisje, werd er van tevoren geroepen. De bruidegom komt. En er werd op de bazuin geslagen. De bruidegom komt. En dan ging men op weg om de bruidegom te verwelkomen en binnen te halen. En dan drong hij het huis van het meisje binnen en nam hem mee. En dan, als hij thuis was, vond de huwelijksplechtigheid plaats, broeders en zusters. De prijs die Jezus voor zijn bruid betaalde, de bruidschat, is de prijs van zijn bloed, van zijn leven, gekocht aan het kruis. Jezus kocht ons met zijn bloed. Leest u thuis 1 Korinthe 6, vers 20. Hij kocht ons met zijn bloed. Hij kocht niet alleen maar Israël, hij kocht ook de heidenvolkeren die hem aannemen, die Jezus aannemen. Wij mogen deel uitmaken van de edele olijfboom Israël. Wij behoren nu tot de bruid, broeders en zusters. En wij tonen aan Jezus dat wij zijn aanbod aanvaarden als wij de beker van het heilig avondmaal gaan drinken. Een nieuw verbond, een huwelijksverbond, broeders en zusters. Een bloedverbond, een bloedverbond. Broeders en zusters, Jezus wil dat wij ons gereed maken, apart zetten voor de hemelbruidegom. Terwijl hij nu bezig is om voor ons die woning gereed te maken. Hij wil dat we vurig zijn, met voldoende olie in onze lampen. Wanneer hij terugkomt, dat weten we niet. Misschien in 2018. Misschien in 2018. Als de roep komt, broeders en zusters, zijn we dan gereed? Maar één ding weet ik. Het zal spoedig zijn. Het zal spoedig zijn. Ik wil tot slot met u lezen Openbaring 19. Openbaring 19, vers 9. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, deze zijn de waarachtige woorden van God. Dit is de boodschap, broeders en zusters, voor 2018. Wees gereed. We zullen een heerlijk lied zingen.